Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 65, het vierde en het achtste vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien al zaadrijks einden bouwen en het wijdst gelegen strand. En ook vers 8, uw goedheid kroont de jaargetijen, waar gij uw voetstap zet. Dat is Psalm 65, de versen 4 en 8.
Thank you.
Gemeente, op deze biddag willen wij eerst ons geloof belijden. En dat doen wij met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, waarin het gaat over de voorzienigheid Gods, waar wij allen van afhankelijk zijn. Zondag 10 van de Catechismus en daarna zingen wij 147, het vijfde vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. 147, vers 5. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben van ons geloof met zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1. Wij lezen de versen 29 tot en met 39. Dat is Marcus, hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 29 en we lezen door tot en met 39. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeide zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts. En zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Ja, gemeente, wij willen spreken over dit gedeelte 29 tot en met 39, maar dan wel in het bijzonder vers 35. In vers 35 lezen wij dan, en des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heilige, heerlijke, majesteit in de hemel. U geeft ons de gelegenheid om op te komen naar uw huis. En u weet waarvoor wij hier gekomen zijn. Om uw heilig aangezicht te zoeken en u te bidden om uw zegen. Heere, het feit dat wij hier zijn is door uw genade. Dat u nog gevraagd wilt worden, is door uw genade. Dat wij als jongens en meisjes hier in de kerk mogen zijn om te bidden om een zegen over ons dagelijks leven, is genade van u. Dat wij als volwassenen hier in de kerk mogen zitten en een zegen willen vragen over ons dagelijks levensonderhoud en uw zegen over ons werk, dat is allemaal genade. Genade dat wij hier mogen zijn. En dat is verdiend door u, Heere Jezus. En daarin zien wij uw grote barmhartigheid. Dat u de drie-enige God naar ons omziet. Dat u uit de hoge hemel nog gedachten hebt van vrede, terwijl er gedachten van straf hadden moeten zijn. Dat in plaats van oordeel wij zegen mogen ontvangen. O Heere, dat is allemaal te danken aan uw vrije genade, aan uw goedheid. Het is verdiend, Heere, door u aan het kruis. Het is verdiend door uw onuitsprekelijke gave aan ons. En dat u, o Heilige Geest, plaats maakt in harten van mensen voor deze zaligmaker. Ja, daarom wordt er gebeden en daarom worden gebeden verhoord. Om Christus wil, uit het soevereine welbehagen van God, die ons trekt en ons brengt onder uw woord en onder de verkondiging van dit evangelie. Heer, en zo willen wij u danken. dat we hier mogen zijn op de biddag. En wanneer we hier zijn, dan is dat met verootmoediging, met belijdenis van onze zonden en tekorten. Belijdenis dat wij niet gedaan hebben wat we hadden moeten doen. Het is een belijdenis van uw trouw, van uw goedheid, van uw wijsheid, van uw zorg, van uw goedertierenheid. We belijden de grootheid van uw langmoedigheid en geduld over ons, Heere. En dan past het voor ons dat wij ons zeer klein voor u opstellen, dat wij ons verootmoedigen, dat wij belijdenis van onze zonden afleggen en dat wij tot u zeggen, bij ons past de beschaamdheid van het aangezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Heer, er is niet één hier die recht staat voor u uit zichzelf. We zijn allemaal verbondsbrekers, allemaal ontrouw geworden. O Heere, geef ons daar ook zicht op, dat het niet maar bij wat enkele woorden zal blijven, maar dat het een beleefde werkelijkheid mag zijn, dat wij tegen u zondigen. Laat dat voor ons het grootste verdriet in ons leven mogen zijn. Laat dat de grootste nood en het zwaarste kruis voor ons leven mogen zijn. Dat wij niet zijn die we moeten wezen. Heere, wij vragen u dan om een verbroken hart. Wil in onze harten werken. Opdat wij de noodzaak zien om u, Heere Jezus, te kennen. Dat u ons leven bedekt. Want het is enkel om Christus wil dat wij nog een zegen mogen verwachten. Maar dan, Heere Jezus, hebt u ook elke zegen verdiend. En daarom kunnen de sluizen van de hemel geopend worden. En dan kunnen er ook weldaden en zegeningen, ja, stromen van zegen op ons neervallen. Dat is door u, Heere Jezus, want u hebt een volmaakt en een volkomen offer gebracht. U hebt alle weldaden verdiend. En zo bidden wij u om uw zegen. Uw zegen over ons in het geestelijke. Want het eerste moet eerst komen. Het belangrijkste moet toch wel eerst voor u uitgesproken worden. Want wat baat het ons als we in rijkdom baden. Maar dat we u niet kennen, dan zal het nog allemaal tegen ons getuigen. En daarom bidden wij u om uw genade in onze harten. Dat wij zicht mogen krijgen op u, Heere Jezus. Dat onze harten verbonden worden aan u. Dat wij u leren lief krijgen. Dat wij u gaan vrezen. Dat we u zullen gehoorzamen. Dat we u zullen volgen al de dagen van ons leven. O, schenk daartoe een nieuw hart. Schenk bekering en wedergeboorte. Schenk de machtige werking van uw geest, dat jongeren en ouderen onder beslag van uw woord mogen zijn. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. O, wil ons dan daartoe leiden, persoonlijk, voor een ieder van ons, jong en oud. Schenk dan zo geestelijke opwekkingen in ons midden. Schenk uitgietingen van uw Heilige Geest. Schenk getrouwmakende genade ook aan uw dienaar om uw woord te preken zoals u dat wilt. Zegen de kerkenraad met uw geest en woord en genade. En wil in het midden van onze gemeente wonen en werken. En Heere, dat mogen wij u wel in het bijzonder vandaag ook bidden, om een zegen over de gemeente. Want vandaag is het ook een bijzondere dag. Al denken velen van ons daar waarschijnlijk niet aan. Maar vandaag is het precies 85 jaar geleden dat onze gemeente door dominee Groen geïnstitueerd is in 1931. En als wij terugzien op deze 85 jaren En er zijn sommigen in ons midden die dat ook letterlijk kunnen doen. Die er ook bij waren, bij dat allereerste begin. Dan mogen wij, als we terugzien, zeggen dat u goed bent geweest. Dat u steeds weer herders en leraars hebt gezonden. En dat u ook hier uw volk hebt afgezonderd tot uw dienst en tot uw lof bereid. Dan was het ook om de begeerte, om de zuivere prediking, dat de gemeente destijds is geïnstitueerd. En zo smeken wij u dat wat u gegeven hebt in het verleden ook voortgezet mag worden. Dat we ons mogen verheugen onder uw woord. En dat u zelf in ons midden zult blijven. Heere, heb dank voor wat u geschonken hebt. Heb dank dat we nog gemeente mogen zijn. Heere, ga ons voor met uw heillicht. En wil ons leiden, ons voor struikelen bevrijden. En wil ons gedenken in genade. We bidden u, Heere, een zegen over ons dagelijks leven. Een zegen over het eten en het drinken, of voor zonneschijn en regen. We bidden voor vruchtbare tijden. We bidden, Heere, voor zaaiing en oogst. We vragen u of u ons werk wilt zegenen. Zegen de jongens en meisjes op school, ook de jongeren met alles wat van hun gevraagd wordt. Er wordt veel van hen gevraagd. Geef hen kracht en wijsheid om ook daaraan te voldoen. Dat ze mogen slagen voor examens en voor toetsen. Dat ze over mogen gaan. Geef dat ze dit ook alles biddend met u zullen doen. En geef dat het ook als een voorrecht ervaren mag worden dat ze naar school kunnen gaan. Zegen daartoe ook al het onderwijs en personeel van het basisonderwijs, van het voortgezet onderwijs. Schenk hen liefde en kracht in al het werk. Heren, we bidden u ook voor hen die in de zorg werken, in de verzorging van ouderen of zwakken, maar ook voor hen die in ziekenhuizen werken. En ook daar hun verantwoordelijkheden kennen voor hen die in de medische zorg werken en dienen. Geef hen liefde en kracht om dat te doen en wil ook dat werk zegenen. Heere, zo wacht ook alles op uw zegen, ook het dagelijks werk op het bedrijf, op het kantoor, in alle omstandigheden, het werk op het land. Heere, wil het nog bekronen met uw zegen. En wil ons leren om te bidden. Niet alleen op de biddag, maar dat wij een leven van gebed mogen kennen. En zegen daartoe ook de prediking van vanmiddag. Heere, hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 55, de versen 1, 4 en 14. Psalm 55, 1, 4 en 14. En er is één collecte voor de kerk. Geliefde gemeente, Maarten Luther heeft eens gezegd dat het beroep van een christen is te bidden. Zoals een kleermaker kleren maakt en een schoenmaker schoenen lapt, zo behoort een christen te bidden. Het is zijn beroep. Het behoort het kenmerk te zijn van elk christen. De Heere wil dat wij zullen bidden. En jongens en meisjes, jullie weten ook dat je moet bidden. Je vader en je moeder leer je dat. Voor het slapen gaan, bij het opstaan, behoren wij te bidden. En hier in dit gedeelte zien wij, wat we gelezen hebben, zien we dat de Heere Jezus zelf ook bad. En nu was Hij God. God in mensenvlees hier op aarde. Maar toch moest Hij ook bidden. Hij wilde ook bidden. Hij wilde, ook al was Hij heel druk, toch bidden. Al had Hij geen zonde te belijden, toch moest Hij bidden. En zo wil de Heere dat wij ook bidden. Jullie jongens en meisjes, jongeren, niet maar een gebed afraffelen, maar intens bidden. En dat kost tijd. Dat kost ook zelfverloochening. Dat kost ook moeite. Het is niet zo gemakkelijk om te bidden. Het staat ook nergens in de Bijbel dat bidden gemakkelijk is. Wat er wel in de Bijbel staat, is dat Paulus mensen oproept om met hem te strijden in de gebeden. De gebeden, dat is eigenlijk een strijd. We zien hier hoe de Heere Jezus bad. En daar willen we met elkaar over nadenken, over dit gedeelte. En als u goed geïnformeerd bent, dan hebben jullie jongens en meisjes ook dit gedeelte op school ook behandeld. En dan is het ook mooi dat je ook hier in de kerk erover mag horen. Dus wij denken na over de Heere Jezus in het gebed. En we letten op drie gedachten: de omstandigheden, ten tweede de inhoud en ten derde de vermaning. Dus de Heere Jezus in het gebed. We letten op de omstandigheden waarin de Heere Jezus was toen Hij zo bad. Dat is de hele achtergrond van onze tekst. Maar dan ook de inhoud. Dus waar heeft de Heere Jezus voor gebeden? En dan ten derde de vermaning. Want als wij lezen dat de Heere Jezus bad, dan is dat ook een impliciete vermaning aan ons. Opdat wij werk van het gebed zouden maken. Nou, het eerste hoofdstuk van Marcus laat ons een drukke Sabbat zien. Dat begint eigenlijk al in vers 21. Dat hebben wij hier niet gelezen nu, maar daarin staat de Heere Jezus. Hij komt te Capernaum. Hij gaat de synagoge binnen en daar leert hij de mensen. En de mensen staan versteld van zijn leer. En toen was er in de synagoge een man met een onreine geest. Hij is bezeten. De duivel heeft die man helemaal in zijn greep. En de Heere Jezus bestrafte die onreine geest en wierp die onreine geest uit. En die man werd verlost, was helemaal bevrijd. En de mensen zien het gebeuren en ze zijn helemaal onthutst en verbaasd. En ze vragen zich af wie deze is die zulke dingen kan doen. Hij komt hier uit Nazareth, dat weten ze. Hij is een timmermanszoon, dat weten ze ook. Hij is nooit naar de rabbijnse scholen geweest, maar hij preekt heel anders. Hij preekt met macht en met kracht. Hij preekt uit de praktijk van het leven. Hij preekt niet regel op regel op regel. Hij geeft niet allerlei meningen van oude rabbijnen en oude leraren ten beste. Nee, hij preekt recht op de man af. En zo met diep ontzag en zo heilig, zo Godverheerlijkend. En de mensen zien het, dat ze zondaren zijn. En ze zien het, dat God recht is. En dat ze verzoening met God nodig hebben. Dat ze bekering nodig hebben in het leven. Want de Heer Jezus, zijn prediking is samengevat. Hij predikte, bekeert u en gelooft het evangelie. Zo preekte de Heer Jezus. En hij deed het op zo'n manier dat de mensen er versteld van stonden. En dan ook nog dat hij zo'n onreine geest zomaar kon uitdrijven. Zonder allerlei bezweringsformules in één keer. De mensen vragen zich af hoe dit allemaal kan. Ze zijn diep onder de indruk. Daarna lezen wij, ze gingen uit de synagoge, ze gingen in het huis van Petrus. En daar was de schoonmoeder van Petrus ziek met koorts. En ze vertelden de Heer Jezus dat, ja, dat schoonmoeder van Petrus is ziek. En de Heer Jezus ging naar haar toe en hij greep haar hand en richtte haar op. En zij diende hen. Dat is een wonder. Zij diende hen. En terstond zeiden ze hem van haar en hij vatte haar hand, richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Wanneer weer wij ziek zijn van koorts, dan duurt het een dag of zo voordat je weer helemaal in de running bent. Maar hier was het gelijk goed. En dat werd ook bekend. Het is alweer wat gebeurd, zeggen de mensen tegen elkaar. En toen het avond geworden was, toen brachten ze al de zieken uit de stad. Vers 32, en als er nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten ze tot hem allen die kwalijk gesteld waren, die waren ziek, in moeite en van de duivel bezeten. Waarom bij zonsondergang? Waarom niet eerder? Omdat toen de Joodse Sabbat afgelopen was. En toen konden ze weer al hun werkzaamheden doen bij zonsondergang. En daarom gingen ze toen naar het huis van Petrus. En de hele stad liep uit rondom dat huis van Petrus. En er staat in vers 33, en hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. Velen. Dus niet één of twee, niet enkelen, velen. En hij wierp vele duivelen uit. Het lijkt wel alsof de duivel toen bij de komst van de Heer Jezus ook juist toen ook gekomen is. En ook mensen in zijn greep wilde zoeken te krijgen als weerstand tegen het werk van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus wierp ze uit. Hij wierp vele duivelen uit. En hij liet de duivelen niet toe te spreken. Omdat zij hem kenden. En hoe kenden jongens en meisjes deze duivelen de Heer Jezus? Omdat de Heer Jezus hen eens geschapen heeft. Hoe dan? Nou, toen waren ze engelen. Toen waren ze goed. De duivelen waren vroeger engelen. Maar ze zijn in opstand gekomen tegen God in de hemel. En toen werden ze verdorven en toen moesten ze uit de hemel. En dat zijn de duivelen geworden. Dus zij kenden de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus verbiedt hen iets te zeggen. De Heer Jezus wil niet verkondigd worden door duivelen. Dus het was een drukke Sabbat geweest. Preken, genezen, vele mensen spreken. De Heer Jezus zal wel zeer moe geweest zijn. Hij was ook mens. Na een heel drukke Sabbat waarin de Heer Jezus niet alleen genezen heeft, maar met die genezingen preekte hij ook. Want het doel van de Heer Jezus was om het evangelie te preken. En zijn genezingen waren ondergeschikt aan zijn prediking. Dus de Heer Jezus heeft niet zomaar gepreekt, hij heeft daar niet zomaar genezen. Hij heeft ook bij gepreekt, persoonlijk gesproken met vele mensen. Als u nou 3 of 4 intense gesprekken hebt met iemand op een dag, dat kost heel wat van u. De Heer Jezus heeft vele gesprekken gevoerd. Vele duivelen uitgeworpen. Vele zieken genezen. Het was een zeer drukke Sabbat. En dan vers 35. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. 'S morgens vroeg, 't was donker, nog diep in de nacht. Hij ging naar buiten, maakte geen lawaai. In de nacht, naar een eenzame plaats. En daar knielde hij neer. En daar bad de Heer Jezus. Na die drukke, die zeer drukke dag. Hoe is het met ons? Als wij eens het druk gehad hebben. Een heel drukke dag. 'S morgens, de volgende morgen, zijn we blij dat we nog even kunnen blijven liggen. Ik heb toch ook mijn rust nodig. Maar de Heer Jezus stond diep in de nacht op. Er staat niet dat de Heer Jezus elke morgen diep in de nacht opstond. Maar nu wel. Hij had het gebed nodig. Na alles wat hij meegemaakt had, moest hij zijn Vader zoeken in het gebed. Want zijn Vader stond centraal in zijn leven. En nu wilde hij spreken met zijn Vader. Hij was van eeuwigheid af verbonden geweest met zijn Vader. Van eeuwigheid af was er een geestelijke gemeenschap tussen God de Vader en God de Zoon. Samen met God de Heilige Geest. En nu had de Heer Jezus het nodig om zich uit te kunnen spreken voor zijn Vader. Hij had het nodig om zijn ziel omhoog te heffen tot God. Hij had het nodig om zich terug te trekken uit de giftige dampen van het strijdperk van dit leven en van deze wereld. En zich terug te trekken in hemelse gemeenschap met zijn God en Vader. Zo alleen kon de Heere Jezus ook versterkt worden. Zo alleen kon de Heere Jezus ook vrucht voortbrengen voor zijn Vader. Zo alleen kon hij ook trouw blijven aan de roeping die de Heer hem gegeven heeft. Hij had het nodig, daarom deed hij dat. Wanneer hij het nodig had, hoeveel te meer hebben wij het nodig? Of zijn wij misschien zo afgestompt? Zo gevoelloos geworden, dat wij menen dat we het eigenlijk niet zo nodig hebben. Iemand kan zo ziek zijn dat hij niet eens meer beseft dat hij ziek is. Dan is hij gevoelloos geworden. Zijn wij misschien zo gevoelloos geworden? De Heer Jezus was zeer gevoelig. Hij voelde het minste kwaad dat op hem afkwam. Hij voelde de minste druk. En hij had het nodig om zich terug te trekken, om de gemeenschap met zijn God te zoeken. Nu had de Heere Jezus geen zonde te belijden. Bij de Heere Jezus waren er geen zwarte plekken. Bij de Heere Jezus waren daar geen zwakke plekken. In ons leven zijn er van die zwarte plekken. Er zijn van die zwakke plekken. Bij ons zijn vele zonden. Toch had de Heere Jezus dat gebed nodig. Wat een zegen wanneer wij ook dat gebed nodig hebben. Wanneer wij het niet verstaan uit Psalm 42. Dat mijn ziel dorst naar de levende God. Zo heeft zijn ziel gedorst naar zijn Vader. Wat een zegen wanneer een mens getrokken wordt. Om in het verborgene te worstelen voor Gods aangezicht. En hoezeer hebben wij dat niet nodig. Onze zwarte plekken, onze zwakke plekken, de afdwalingen, de verborgen zonden, de onreinheid, de zonden die we vergeten zijn, de erfzonden, de zonde van de jeugd, het verborgen kwaad, de zonde van de gedachten. Het is toch de werkelijkheid, gemeente? Dan zijn we toch niet zwaarmoedig wanneer we dit onszelf voorhouden. Het is toch de werkelijkheid? We moeten toch bij de feiten leven, zeggen we. Leven we ook bij deze feiten? En zijn deze feiten voor ons al ondraaglijk geworden, dat wij Gods vriendelijk aangezicht moeten zoeken om genade? Kijk, daar wordt vrede gevonden. Wat een zegen om dat persoonlijk gebed te kennen. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor, secret prayer. Dus het geheime gebed, afgezonderd van een ieder. Afgezonderd van uw vrouw, van uw man, van uw kind, van je vader en je moeder. Nee, daar ben je alleen voor God. En zo was het ook een vreugde van de Heere Jezus om zijn God te verheerlijken. En terwijl anderen sliepen, was hij aan het bidden. En zo betoonde hij ook dat hij een ware zoon van David was. Want David zegt er ook in de psalmen dat hij 's morgens vroeg de Heere zocht. En dat hij ook 's nachts, te middernacht zal ik opstaan, zegt David, om de Heere te zoeken. En zo heeft de Heere Jezus dat ook gedaan. Soms ook 's nachts. U leest dat bijvoorbeeld in Matteüs 14, vers 23. Na de wonderbare spijziging van de 5000 mannen. En als de Heere Jezus nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Dat was 's nachts. Meestal was de Heere Jezus dan ook alleen in het gebed, maar soms konden zijn discipelen hem horen. En ze hoorden hem bidden. En dat maakte zo'n diepe indruk op hen, dat ze tot hem kwamen. En ze zeiden dat zij: leer ons bidden, Heer. En het waren Joden die altijd geleerd hadden hun gebeden te doen in de synagoge van kinds af aan. Ze waren ook een bar mitzwa geweest, een zoon van de wet. Ze hadden al die gebeden wel geleerd, maar toen ze de Heer Jezus hoorden bidden: Heere, leer ons bidden. En wanneer u dat leven in de binnenkamer kent, dan kent u ook dit gebed: Heere, leer mij bidden. Maar dan ziet u dat uw gebeden zo gebrekkig en zo verbrokkeld en zo zwak. Dat we zo gauw afgedwaald zijn in gedachten. En zoveel tekort. Dat we ook bidden: Heere, leer mij bidden. Dat mag u doen. En in Marcus 1 lezen wij dat terwijl de Heer Jezus in een eenzame plaats in het gebed was, dat de discipelen al wakker worden en ze kijken om zich heen en de Heer is er niet. Inmiddels zijn er alweer mensen aan de deur. 'S Morgens vroeg, dan begon het alweer daar in Capernaum. Als de zon opkwam, waren de mensen alweer present en ze zochten de Heer Jezus. En waar is de Heer Jezus nu? Hij is er niet en ze komen hem zoeken. Hij moet hier toch zijn, want de mensen vragen toch naar hem. Dan moet hij er toch zijn. En toen gingen ze uit om hem te zoeken. Er staat in het Grieks een heel sterk woord. Het betekent eigenlijk ernstig zoeken. Waarbij iemand ongerust is. Naarstig zoeken. Achtervolgen kan het ook betekenen. Het is een krachtig woord. Ze weten niet waar de Heer Jezus is. En ze zoeken in alle richtingen. En eindelijk vinden ze hem. En dan zeggen ze, alle mensen zoeken u. U moet nu toch komen, want de mensen zijn er weer. Ze hebben u nodig. Ze denken dat de Heer Jezus nu de mensen de rug toekeert. Maar ze beseffen niet dat de Heer Jezus bezig is met diezelfde mensen in het gebed. En dan zegt de Heer Jezus een heel duidelijk woord in vers 38. En hij zei tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan. Wat betekent dat, jongens en meisjes? De bijliggende vlekken. Vlekken, dat is een oud woord voor dorpje. Dus laten wij nu in andere dorpjes gaan, hier vlakbij, om ook daar het evangelie te verkondigen. Want daartoe ben ik geroepen. Al willen de mensen hier in Capernaum dat ik blijf, ik ben niet gebonden aan de mensen. Ik ben gebonden aan de roeping van mijn Vader. En mijn Vader wil dat ik nu ook aan andere plaatsen het evangelie ga verkondigen. Zo laat de Heer Jezus zich niet binden door mensen. Die roeping is dat hij tot de verloren schapen van het huis Israëls moet gaan. De Heer Jezus laat zich niet beïnvloeden door zogenaamde populariteit. En hij laat zich niet vasthouden door de mensen. Nee, hij wil zich niet vestigen te Capernaum als arts om mensen allemaal te genezen. Nee, hij moet het evangelie verkondigen. Hij is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zo zien we dan de omstandigheden waarin de Heer Jezus was. Maar we zien verder ook de inhoud van zijn gebed. Want er staat dan in vers 35. En hij ging uit en ging heen in de woeste plaats en bad al daar. Dat staat er alleen maar. Hij bad al daar. Hij bad tot zijn Vader. En wat heeft de Heer Jezus gebeden? Waar sprak hij over met zijn Vader? Hoe zou dat toch geweest zijn? Hoe de Heer Jezus gebeden heeft. Kunnen we daar iets van te weten komen? Of is het verborgen voor ons? Wanneer wij schrift met schrift vergelijken, dan kunnen wij er iets van zeggen. Eigenlijk kunnen we er vrij veel van zeggen. Van waar de Heer Jezus voor gebeden heeft. We kunnen binnendringen, of liever gezegd, we worden toegelaten om te luisteren naar hoe de Heer Jezus gebeden heeft en waarvoor hij gebeden heeft. Hij laat ons toe om te luisteren naar zijn gebed. En dat zien wij wanneer wij andere gedeelten van Gods woord hierbij vergelijken. Ten eerste mogen we zeggen dat de Heer Jezus bad met diepe bewogenheid. Hij werd gedreven door liefde. Dus de inhoud van zijn gebed was gekenmerkt door diepe bewogenheid. Hij zag de mensen als schapen zonder herder. En zijn hart brak eronder. Zo weende hij over Jeruzalem, omdat ze hem niet wilden. En dat zij niet wilden vergaderd worden zoals een henna kuikens. Hij zag al die mensen als geen ander ze kon zien. Hij zag hen in al hun vermoeidheid, in al de gevolgen van de zonde. Hij zag hen in al het menselijk leed. Hij zag hen in hun onbekeerde staat. Hij zag hen in hun verduisterd verstand. En tenzij God zou ingrijpen, zouden ze voortstrompelen en dan vallen in de eeuwige nacht. Zo had de Heere Jezus medelijden met deze mensen. En daar heeft hij over gesproken met zijn God. Hij sprak met bewogenheid. En dan zien we verder, als we goed luisteren, dan zien we dat de Heere Jezus ook gebeden heeft om kracht. Dat leest u bijvoorbeeld in Markus 1, vers 13. In de woestijn werd hij verzocht door de duivel. En daar was hij in de woestijn onder verzoekingen. En daar heeft hij gebeden om kracht. Later heeft de Heere Jezus ook gebeden in de hof van Gethsemane om kracht. Hij zei ook tot zijn discipelen, bid opdat ge niet in verzoeking valt. En we lezen ook, als we goed lezen in Johannes 6, vers 15, dat de mensen willen komen naar de wonderbare spijziging en ze willen hem met geweld koning maken. Ze willen hem meenemen en met geweld tot koning uitroepen. Maar de Heere Jezus ontweek hen en ging wederom op de berg. Hij zelf alleen. En wat deed hij daar alleen? Hij bad. Want steeds kwam de duivel met verzoekingen en verleidingen. Hij kon zo koning worden over heel het volk. Maar dat zou ten koste gaan van zijn verlossingswerk. En dan moest hij bidden om kracht, om trouw te blijven. Later zou Paulus in zijn brief aan de Efeziërs ook wijzen in de geestelijke strijd op de noodzaak van het gebed, bidden om kracht. Zo heeft de Heere Jezus gebeden om kracht. Hij was ook mens. Hij was ook vermoeid. Hij was ook vermoeid lichamelijk, maar ook vermoeid van die mensen die steeds tegen hem opstonden. En zijn discipelen die hem steeds maar niet begrepen. Dat was vermoeiend voor hem. Hij werd steeds onder verzoeking en steeds ging de duivel weer weg, maar kwam hij weer terug met een andere verzoeking. En als Petrus tegen hem zegt, dit zal u geenszins geschieden, dan weet de Heer Jezus, het is weer een verzoeking van de Satan. Ga weg van mij, Satan. En wanneer Petrus dan op een later moment met zijn zwaard gaat zwaaien, dan is daar ook weer een verzoeking. Doe uw zwaard in de schede, Petrus. Steeds moest de Heer Jezus staande blijven tegen al die verzoekingen. Hij had kracht daarvoor nodig. Hij bad om kracht. Naar zijn mensheid had hij kracht nodig. We zien ook dat engelen kwamen om hem te versterken. Dat engelen kwamen in de verzoekingen in de woestijn om hem te dienen. Hij had kracht nodig. En we lezen ook dat de Heer Jezus ook bad om wijsheid. Hoe komen we daarbij? Het is wel heel duidelijk dat wanneer de Heer Jezus de nacht overblijft in het gebed tot God in Lucas 6 vers 12. En als het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en verkozen 12 uit hen die hij ook apostelen noemde. Nadat hij een nacht in het gebed was geweest, de volgende morgen benoemt hij 12 apostelen. Daar heeft hij gebeden met zijn vader, wie uitgezocht moesten worden, wie geroepen moesten worden, als er belangrijke beslissingen moesten gebeuren, bad de Heer Jezus om wijsheid. Ja, hij was God, hij kende alle wijsheid, hij had alle macht, hij was ook mens, en na zijn mensheid had hij ook wijsheid nodig. Al had hij geen zonde en al was hem alle macht gegeven. Hij moest bidden. En zo zien we een ander aspect in Johannes 17, hoe het het verlangen was dat God de Vader verheerlijkt zou worden in en door hem. Dus de Heer Jezus heeft gebeden dat God verheerlijkt zou worden in zijn leven. Daar ging het hem om. Dat God groot gemaakt werd. Dat God verheerlijkt werd. Dat dreef de Heer Jezus. Dat de Heere God de eer en de aanbidding zou ontvangen. Hij heeft ook de naam van God verheerlijkt op de aarde. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Daar ging het hem om. En we zien ook in Johannes 17 hoe de Heer Jezus voorbeden deed. Hij deed voorbeden voor de discipelen en voor de kerk. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uw. Zo zien we hoe de Heer Jezus bidt voor zijn volk. In de hemel bidt hij nog als de hoge priester in de hemel. Hij leeft om voor hen te bidden. Romeinen 8, 34. Christus is het die voor ons bidt. En de Heer Jezus heeft zelfs gebeden voor die soldaten die bezig waren zijn handen daar spijkers in te slaan. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat zij doen. Hij bad voor anderen. Hij bidt voor zijn kerk. En we lezen ook hoe de Heer Jezus gebeden heeft en zich verheugd heeft over de uitbreiding van zijn koninkrijk. In Lucas 10 vers 21, daar loofde hij zijn vader. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En de Heere Jezus loofde het welbehagen Gods en loofde zijn Vader dat mensen getrokken werden, de eenvoudigste mensen, dat zij getrokken werden tot de kennis van de waarheid. Ja, dat zo loofde de Heer Jezus zijn Vader om de uitbreiding van zijn koninkrijk. We lezen ook dat de Heer Jezus in zijn gebed ook in gemeenschap met God trad. Heel duidelijk Lucas 9 vers 29. Dat zo'n diepe gemeenschap toen met zijn God, dat terwijl hij in het gebed was, zijn klederen veranderd werden. En ze werden wit, witter dan iets op aarde. En zijn gezicht begon te stralen als de zon. Er was hemelse heerlijkheid over hem. Hij leefde in volmaakte gemeenschap met zijn Vader daar tijdens het gebed. En dat verkwikte hem. Hij kende gemeenschap met God zoals geen ander. En zo heeft de Heer Jezus ook gebeden in vertrouwen op zijn Vader. Hij vertrouwde en steunde op zijn Vader. Hij wist dat zijn vader hem beschermen zou. Als hij in een storm op de zee is, dan kan hij rustig slapen. Want hij weet dat hij beschermd en bewaard wordt. En zelfs aan het kruis, nadat hij de straf voldragen heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo heeft de Heere Jezus volkomen vertrouwd op zijn God en Vader. En ten diepste heeft de Heere Jezus gebeden, opdat hij dat ene zou doen wat niemand anders kon doen. Dat hij zijn leven zou geven als een rantsoen voor velen. Dat hij een betaling zou geven voor de zonde. Daar heeft hij over gesproken met zijn Vader. Daar heeft hij over gebeden met zijn Vader. Daar heeft hij zelfs over gesproken met zijn dienaren Elia en Mozes op de berg der verheerlijking. Want zij spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En daar heeft de Heere Jezus ook met zijn Vader over gesproken, over de noodzaak van verzoening en losprijs te geven. Daar heeft de Heere Jezus zelfs al in het Oude Testament al over gesproken. Zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, bedwing ik niet, Heere. Gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Daar lezen wij letterlijk de woorden van de Heere Jezus tot zijn Vader. Zo heeft hij gebeden. En zo kunnen wij zien hoe de Heere Jezus gebeden heeft. En zo is dit alles, gemeente, ook voor onze vermaning. Een vermaning. Wat ligt daar toch veel in dat gebed van de Heere Jezus? Waar zouden wij over moeten bidden in ons gebed? Waar zouden wij over moeten bidden? Ook bidden met bewogenheid. Met bewogenheid over anderen. Onze gezinsleden. De mensen met wie wij dagelijks werken. Kunnen ze het aan u zien dat u bewogen met hen bent? Is er ook liefde in uw hart voor hen? Want de liefde trekt. Heer Jezus was bewogen. Kunnen de mensen dat aan ons zien? De Heer Jezus bad ook om kracht. Bid u om kracht. Om bewaard te worden in verzoeking, de uren der verzoeking die over heel de wereld komt. Te bewaren in deze eindtijd voor de vele valse profeten die zullen komen en ze zullen velen verleiden. En mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Kennen wij dat? Dat bidden. Om bewaard te blijven en onderzoeken we daarom de schriften. En gaan we als jongens en meisjes en als jongeren ook daarom ons onderdompelen in het woord. Om daar steeds weer door gevoed te worden. Opdat we niet verleid worden door valse leer. Bidden wij om kracht, om staande te blijven in verzoekingen. Kracht om in de geestelijke strijd waarin u bent vol te houden. Bidden wij ook om wijsheid bij alle beslissingen van het leven. Wijsheid voor uw werk, wijsheid voor jouw studie. Wijsheid hoe je met je kinderen omgaat. Wijsheid in het huwelijk, wijsheid in heel het leven. En is het ook uw verlangen dat God verheerlijkt zou worden in uw leven? Het gaat er uiteindelijk niet zozeer om wat met mij gebeurt, als uw naam maar verheerlijkt wordt in mijn leven. En doet u ook voorbeden, voorbeden voor de kerk, voor de gemeenteleden, noemt u hen bij name, voor de broeders van de kerkenraad, die toch ook maar mannen zijn van vlees en bloed, en voor uw dominee, dat zij toch ook kracht ontvangen om trouw te zijn in hun ambtelijk werk, en dat u gezegend mag worden, is er voorbeden, ook voor de broeders en zusters die we aan deze zijde van het graf nooit zullen zien, maar waar we wel van horen en weten van hun vreselijke strijd in andere landen, bidden wij met bewogenheid om kracht voor hen. En dat Gods naam verheerlijk mag worden, bidden wij ook voor hen die tegen ons zijn. Bid voor uw vijanden en voor hen die u haten. Bidden wij voor hen. Smeken wij de Heere om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Gaat er een voortdurend gebed op vanuit de gemeente om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Gemeente, dit is noodzakelijk. Dit is belangrijker dan ons dagelijks brood. Dat Gods koninkrijk uitgebreid mag worden. En zeg niet, uw gebeden hebben geen zin. En zeg niet, God is soeverein, hij zal toch wel doen wat hij wil. Nee, God gebruikt daarvoor ook de gebeden van zijn volk op aarde. God heeft een behagen om de gebeden van zijn volk te horen. God heeft een behagen om zelfs de jonge raven te horen als ze roepen. God heeft ook nog een behagen om een mens die van zichzelf niet durft te zeggen dat hij een kind van God is, maar die smacht naar de levende God en die bidt om genade en bidt om de uitbreiding van Gods koninkrijk. God heeft een behagen om ook hen te horen. Al merkt u dat misschien niet. En al weet u niet wat er gebeurt in Noord-Korea. Er is in het verleden ook gebeden voor Roemenië. Verschrikkelijke toestanden gebeurden daar. Roemenië, daar kunnen we nu vrij naartoe. Er is ook gebeden voor Rusland, omdat het niet meer houdbaar was in de 80e jaren wat daar gebeurde. Dat baptisten 40 dagen lang gevast en gesmeekt en gebeden hebben. God heeft een wonder gedaan. En de kerk in China was uitgestorven in 1970. Dat zeiden tenminste de regeringsleiders. En nu gaan er meer mensen in China naar de kerk dan in Europa. Wat God doen zal op het gebed. En laten wij ook bidden om gemeenschap met God te kennen. Dus onszelf verootmoedigen. Probeer te mediteren over de schoonheid van Christus. En probeer zijn woord de Heere voor te houden. Probeer zijn liefde te overdenken, om zo die gemeenschap met God te leren kennen. Probeer in vertrouwen te bidden. Vraag de Heer om dat vertrouwen en pleit op het ene offer van de Heere Jezus Christus, zijn bloed, waar hij zelf voor gestreden heeft, om dat offer te brengen. Gemeente, laten wij bidden. Op de biddag mogen we dat elkaar voorhouden. Bidden, niet alleen om ons dagelijks eten en drinken, maar bidden tot de God van hemel en aarde, die gezegd heeft, bid en u zal gegeven worden. En gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Maar als we nou niet de binnenkamer ingaan, en als we het nou maar heel formeel het houden bij ons bidden voor ons eten en drinken en voor het slapen gaan, kort, wat dan? Dan zegt de Heere toch, er wordt niet gebeden. Gij hebt niet, omdat gij vraagt niet. Gij bidt niet, zegt apostel Jacobus. De Heere roept ons op om te bidden. En zo zijn we hier ook te bidden dat de Heere een oog zal geven. Dat de Heere ons genade wil geven om hem persoonlijk te kennen. En jongens en meisjes, bid maar veel dat de Heere in je hart mag komen, wonen en werken. Bid maar veel dat je een hart mag hebben, dat God mag liefhebben. En dat je een hekel mag krijgen aan de zonde. En blijf maar bidden. Misschien denk je de Heere hoort niet. Maar hij hoort wel, de Heere Jezus gaf zelfs een gelijkenis van een weduwvrouw. En er waren gemene mannen gekomen en die hadden haar goederen weggepakt. En nu had die arme vrouw niks meer. En ze weet precies wie het gedaan heeft. En ze is toen naar de rechter gegaan. Maar de rechter wilde helemaal niet naar die arme weduwvrouw omzien. Die kon die arme weduwvrouw niks schelen. En die weduwvrouw had ook niets te betalen aan die rechter. Die rechter hoorde niet. En die weduwvrouw zei, help mij, doe mij recht. Die mannen hebben alles van mij afgestolen. Nu heb ik niets meer. Maar die vrouw die bleef roepen. En als die rechter dan 's morgens uit zijn huis kwam, het eerste wat hij zag was, die vrouw, doe mij recht. En ze begon harder te roepen. En op laatst dacht die gemene rechter, nou, ik moet van die vrouw af zijn. Nou, ook ik spreek recht. En die vrouw kreeg haar spulletjes weer terug. Hoeveel te meer zou God in de hemel niet haastelijk recht doen aan zijn uitverkorenen. Ja, daar hebben we het weer. Zo mogen we nooit over de uitverkiezing praten. Maar dat denkt u in uw hart, daar hebben we het weer. Gemeente, wie zijn die uitverkorenen? Zeggen het van zichzelf? Oh, wij zijn uitverkorenen? Nee. Wie zijn die uitverkorenen? Wat zegt de Heere Jezus? U kent die tekst toch? Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen. Dat zijn de uitverkorenen. Ze roepen dag en nacht tot God. Dat is een kenmerk van de uitverkiezing. En daarom zegt de Heere Jezus dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Hoe belangrijk dat gebed. Hoe is het met u? Met mij? Ga het even bij u na. Jongeren, ga het maar na. Hoef je tegen niemand te zeggen. Alleen maar tegen jezelf. En tot God. Heeft ook niemand iets mee te maken. Dat zien we niet van elkaar. Omdat we het van elkaar niet zien, zijn we geneigd het maar over te slaan. En te zeggen, het komt wel. Gemeente, laten we onszelf onderzoeken. Op de biddag. Laten we bidden. En weet u, wanneer u weinig vraagt, hoeft u niet op veel te rekenen. Maar wanneer u veel vraagt, dan mag u ook veel verwachten. Jazeker. veel. Geestelijk leven. Zegen op anderen. Zegen op de gemeente. De wonderen van God in onze tijd onder de moslimbevolking. Van bekering. De uitbreiding van het evangelie als nooit tevoren. Zegen vallen op onze gemeente. Zegen op uw lieve dochters en zonen. Zegen in uw huwelijk. Zegen op het werk. En dat alles uit genade. Vanuit de ootmoed. We verdienen niets. Maar ja, wanneer we zo geleid worden in het gebed, dan wordt de binnenkamer uw liefste plek. Daar woont God bij u. Daar kan de hemel zo laag hangen. Daar wordt zegen verkregen. Amen. Zingen we Psalm 36, het tweede vers. Zullen wij bidden en danken? Heilige Heere, zo willen wij opnieuw uw aangezicht zoeken. En Heere, dat willen we doen met belijdenis van onze tekorten en zonden en overtredingen. We weten dat in ons geen waardigheid is, maar wij komen ook niet tot u. Met onze eigen waardigheid, van die hebben wij niet. Maar wij komen tot u met de waardigheid van uw Zoon, die u onszelf gegeven hebt als middelaar. En in zijn naam bidden wij tot u en vragen wij u om uw genade. En bidden wij u om het geestelijk welzijn van de gemeente. Wij bidden en vragen u om de doorwerking van uw Heilige Geest, dat geestelijk leven gevonden mag worden, dat het uitgebreid en verdiept mag worden. Wij bidden u om overtuiging van schuld en tekort. En we bidden u om de openbaring van de Heere Jezus Christus aan onze harten. En wij vragen u om een nieuw leven, een godzalig leven met u. Wij bidden dat voor onze kinderen, voor onze jongeren. En wij vragen u, Heere, om uw aanwezigheid in onze kerkdiensten. Om genade voor de kerkenraad en voor uw dienaar om te mogen werken en te preken en te doen wat u van ons verwacht. Heere, wij bidden u een zegen over de gemeente, over onze kinderen, ook over de ongeboren kinderen. Schenk ook daar uw zegen en bewaring over. Wij willen u bidden voor ons dagelijks werk. Geef dat we dagelijks werk mogen hebben. En wanneer ook daar er ook zijn waar daarmee geworsteld wordt, Heere, wilt u ook nog uitkomst geven en uw leiding schenken. Geef, Heere, uw genade, ook in het maatschappelijke leven. Help ons op de zaak, op ons kantoor, op ons bedrijf, op de boerderij, op het land, waar wij geroepen zijn ons werk te doen, in de winkel, op school. Heere, wilt u ons dagelijks werk zegenen. Geef dat er regen en zonneschijn mag komen op zijn tijd, dat er een oogst mag zijn, dat uw zegen op ons mag rusten, dat we te eten en te drinken hebben, dat ons land en volk nog gezegend mag worden. Heere, wij bidden u om uw zegen. Ga met ons deze dag verder. Breng ons vanavond weer in uw huis samen. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 85, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.